Vervolgens openen we samen de schriften in het Nieuwe Testament. Allereerst het Evangelie van Lucas, hoofdstuk 19, de versen 1 tot en met 10. En daarna Jacobus 2, de versen 14 tot en met 26.
En Jezus, ingekomen zijnde, ging hij door Jericho. En zie, daar was een man met name geëten, Zacchaeus. En deze was een overste der tollenaars, en hij was rijk. En zocht Jezus te zien wie hij was, en kon niet vanwege de scharen, opdat hij klein van persoon was. En vooruitlopende klom hij op een wilde vijgenboom, opdat hij hem mocht zien, want hij zou door die plaats voorbij gaan. En als Jezus aan die plaats kwam, op was ziende, zag hij hem, en zeide tot hem, Zacchaeus, haast u en kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. En hij haastte zich en kwam af en ontving hem met blijdschap. En allen die het zagen murmureerden, zeggende, hij is tot een zondige man ingegaan om te erbergen. En Zacchaeus stond en zeide tot de Heere, zie, de elf van mijn goederen, Heere, geef ik de armen. Indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel weder. En Jezus zeide tot hem, heden is deze huize zaligheid geschied, nademaal ook deze een zoon Abrahams is. Want de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken, dat verloren was. Vervolgen wij in Jacobus 2 vanaf vers 14. Wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt dat hij het geloof heeft en heeft de werken niet, kan dat geloof hem zalig maken? Indien er nu een broeder of zuster naakt zou zijn en gebrek zouden hebben van dagelijks voedsel, en iemand van u tot hen zou zeggen, ga een in vrede, word warm en word verzadigd, en gij lieden zouden niet geven de nooddruftigheden des lichaams, wat nuttigheid is dat? Alzo ook het geloof. Indien het de werken niet heeft, is het bij zichzelf een dood. Maar, zal iemand zeggen, gij hebt het geloof en ik heb de werken. Toon mij uw geloof uit uw werken, en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen. Gij gelooft dat God een enig God is. Gij doet wel. De duivelen geloven het ook, en zij sidderen. Maar wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Abraham, onze vader, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd, als hij Isaac zijn zoon geofferd heeft op het altaar? Ziet gij wel dat het geloof medegebracht heeft met zijn werken, en het geloof volmaakt is geweest uit de werken? En de schrift is vervuld geworden, die daar zegt, en Abraham geloofde God, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend, en hij is een vriend Gods genaamd geweest. Zie, gij dan nu, dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt, en niet alleenlijk uit het geloof? En desgelijks ook Rahab de hoer. Is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest, als zij de gezondenen heeft ontvangen en door een andere weg uitgelaten? Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken dood.
Gemeente des Heren, een dag om nooit meer te vergeten. Onuitwisbaar. Die dag in het leven van Zacchaeus. Hij hoorde dat Jezus in Jericho was. En hij wilde Jezus gaan zien. Hij wilde zien wie Jezus was. Dat kleine mannetje. Gehaat bij de mensen. Die niet over de menigte heen kon kijken. Er ook niet tussendoor kon, want ze maakten zich breed. Hem gaven ze geen ruimte. Die tollenaar. En daarom klom die maar in een boom, in een plataan. Om daar op die brede, wijd uitlopende takken tussen het groen Jezus te zien. Maar alles ging anders. Want hij zag Jezus wel. Maar vooral zag Jezus hem. En Jezus sprak met macht. Woorden van een bevel, woorden van een belofte. Haast u, kom naar beneden, want ik moet vandaag heden in uw huis zijn. Jawel, hij heeft ook het gemopper van de menigte wel gehoord. Maar die dag kwam de zaligmaker bij hem in huis. Die dag kwam de zaligmaker bij hem in zijn leven. Jezus verblijft, Jezus herbergt bij Zacchaeus. Hij logeert daar bij hen, als hij daar nog in Jericho is. Maar de Heer Jezus, hij moet door. En in gedachten zie je dan Zacchaeus op de drempel van de deur staan. Hij kijkt Jezus na. Misschien zwaait hij hem wel na. Jezus die vervolgt zijn reis naar Jeruzalem. En Zacchaeus? Nou ja, gewoon doorgaan toch? Gewoon maar de draad van het leven weer oppakken. Verder gaan waar je gebleven was. Onvergetelijk. Die kerkdienst. Onuitwisbaar. Die avondmaalsviering. Heerlijk dat bijbelstudieweekend als jongeren of als ouderen. Het was zo goed. Ja, en daarna? Hoe ging het verder dan? Die dag daarna? Want ja, het is vandaag zondag. Een bijzondere dag, een hoogtijdag in de gemeente. Een dag die je raakt en die je meeneemt. En als je dan aan tafel zit en je luistert naar die woorden van de Heer Jezus zelf. Dat gebed uit Johannes 17, dat maakt dat diepe indruk. Maar morgen dan? En overmorgen? Gewoon maar weer de draad oppakken. Gewoon maar verder gaan waar je gebleven bent. Dat is onmogelijk. Want het zijn twee begrippen, maar die begrippen horen wel bij elkaar. Het gaat om geloof en bekering. En geloof zonder bekering is geen geloof. Wie het zegt, ja, de Heer Jezus is voor mij aan het kruis gegaan en vervolgens alles doet wat God verboden heeft, die gelooft niet. We hebben het gelezen in de brief van Jacobus. Toon mij uw geloof uit uw werken. Ja, en Jezus kwam binnen. In je leven, in je huis. En wat voor antwoord kwam erop? Een antwoord van geloof? En hoe zit dat dan met de bekering? Lucas 3 klinkt de prediking van Johannes de Doper. Breng dan vruchten voort van de bekering waardig. Nodig? In ons leven? Steeds weer en steeds meer dat werk van de bekering. Die radicale bekering. En bekering, wat betekent dat? Nou, op de catechisatie dan leggen we dat zo uit. Bekering, daar zit het woordje keren in. Dan moet het anders, een andere route, een andere richting. Daar gaat het om inkeer. Dat je tot jezelf inkeert en zegt het moet anders. Dat het komt tot afkeer van de zonde. En vervolgens ook tot een omkeer. Dat je de zonde loslaat. Dat er een breuk plaatsvindt. En in het leven van Zacchaeus vindt die bekering plaats. En wel, feitelijk was dat eigenlijk onmogelijk. Want Zacchaeus, wie was hij? Nou, dat was die miljonair uit Jericho. En wat staat er in Lucas 18 nu over bekering van rijken? De geschiedenis die net voorafgaat aan de genezing van die blinde. Dat is die jonge man. Die rijke jongeling bij de Heer Jezus komt en zegt, nou, wat moet ik nou nog doen, opdat ik het eeuwige leven zal beërven? Nou ja, en dan komt de Heer Jezus mee, maar je moet de wet houden. Al die geboden heb ik allemaal gehouden vanaf mijn jeugd af. Mooi. Nou, dan ben je er bijna. Verkoop alles wat je hebt, geef het weg aan de armen en volg mij. En dat kon hij niet. En hij verlaat Jezus weer. Een rijke die zich zal bekeren, wat zegt de Heer Jezus ervan? Lucas 18, vanaf vers 24 tot 24 en 25, daar zegt de Heer Jezus dit. Hoe bezwaarlijk zullen degenen die het goed hebben in het koninkrijk Gods ingaan. Want het is lichter dat een kemoel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke in het koninkrijk Gods ingaat. Even. Het oog van de naald, dat was een heel klein poortje. Als van 's avonds die grote stadspoort dicht ging, dan kwam er wel eens iemand nog wat later die nog even de stad in moest. Dan deed je niet die grote poort meer open, want die was gegrendeld met zijn grote zware boom. Nee, dat moest dan maar door de kleine poortje heen. En als er dan een karavaan kwam met kamelen, dan ging dat eigenlijk niet. Nou ja, net wel, net niet. Dan moest alles eraf. Die kameel moest dan helemaal afgeladen worden. Hele lading eraf, het zadel eraf. En dan met heel veel trekken en duwen kon dat net door dat poortje heen. Nou zegt de Heer Jezus, een kameel dat gaat nou net wel, net niet. Maar dat is makkelijker dan dat de rijke ingaat in het koninkrijk van God. En de reactie van de discipelen erop? Wie kan dan zalig worden? En de Heer Jezus reageert daarop. Wat onmogelijk is bij de mensen, dat is mogelijk door God. En dat vindt er plaats daar in Jericho. Die onmogelijke mogelijkheid. Mogelijk gemaakt door God zelf. Zacchaeus, geroepen door Christus. Haast u. Ik moet heden in uw huis zijn. En Zacchaeus, hij kwam. Hij daalde af uit die boom. Met haast. En ontving de Heer Jezus met vreugde in zijn huis. Wat daar plaatsvindt? God grijpt Zacchaeus in het hart. En daar vindt een wonder plaats. Het wonder van de wedergeboorte. Dat nieuwe leven wat er komt in het leven van Zacchaeus. Dat nieuwe leven. En dat leven dat komt eruit. Dat wordt zichtbaar. Dat wordt hoorbaar. Net zoals er in een gezin nieuw leven gekomen is, omdat er een kind geboren is. Dat hoor je. Want dat kind, dat huilt. Zacchaeus, die wordt dus door de Heer in het hart gegrepen. Door Christus oprecht gemaakt. De Heer die grijpt in zijn leven, die grijpt in zijn hart. In dat centrum van zijn leven. Dat hart, dat wordt vernieuwd. In dat hart waar de beslissingen worden genomen. In dat hart waar het verlangen ligt. In dat hart waar de richting van het leven bepaald wordt. Daar vindt een verandering plaats. Dat wordt daar totaal anders. Zacchaeus, een ander mens. Een andere man die oprecht koning Jezus volgen wil. Van harte. En dat wordt ook zichtbaar. In het werk van de bekering in zijn leven. En die bekering die is overtuigend. Het tweede van de tekst. Die bekering die is overtuigend in het leven van Zacchaeus. Want Zacchaeus, hij komt tot de erkenning. Hij doet daar belijdenis. Ik ben inderdaad een zondaar voor God. Hij belijdt dat hij zondaar is. Misschien heeft hij er iets van meegekregen. Dat die menigte daar zat te murmelen en te sissen. Een zondaar. En Zacchaeus wordt daar niet boos om. Komt daar niet tegen in opstand dat hij naar buiten stijgt. Wat zeggen jullie? Hij beaamt het. Ik ben inderdaad een zondaar voor God. Maar. Die belijdenis is niet vaag. Die belijdenis is ook niet algemeen. Kijk, wij hebben er soms een handje van. Althans, ik bespeur dat bij mezelf eens. Dat je het in je gebed tegen je zegt. Vergeef me mijn zonde. En dan zetten we een punt. Ja, dat is vaag en dat is algemeen. Waar het om gaan moet, is dat de zonde concreet bij de naam genoemd en beleden moet worden. En Zacchaeus doet dat. Als hij daar spreekt over dat hij het goed aan de armen zal geven en dat hij degene die bestolen heeft weer recht zal zetten, dan beleidt hij heel concreet de zonde van zichzelf. Hij beleidt, ik was een gierige rijke. Ik heb de armen niet gediend, maar ik heb mezelf gediend. En ik heb gestolen en daarmee gezondigd tegen Gods goede geboden. Het belijden van je schuld, dat kan nooit vaag, kan nooit algemeen zijn. Dan moet de zonde bij de naam genoemd worden, concreet en toegespitst. Niet maar zomaar algemeen, maar heel specifiek. En Zacchaeus, hij komt van zijn troon af en hij belijdt zijn schuld heel concreet, specifiek. Voor de Heer. Hoe doen wij dat? Vaag en algemeen misschien? Jawel, wij zijn allemaal zondaren. Is het niet de roeping en de les die we uit dit gedeelte krijgen, dat we in ons gebed voor Gods aangezicht de zonden bij de naam noemen? Dat wat in ons leven speelt, dat wat we koesteren, dat wat we leren zien bij het licht van Gods genade als zonde, dat we dat heel concreet benoemen. Ja, niet alleen naar God. Die lijn zit er ook in. Ook naar anderen toe. Als we een ander te na zijn gekomen. Zoals Zacchaeus een ander tekort heeft gedaan. Door het vel over de oren af te stropen bij de tolheffing. Om dan ook naar die ander toe te stappen en het uit te spreken. Ik ben schuldig. Wat ik gedaan heb klopt niet. Het is niet goed. En ik moet mijn schuld belijden. Mijn schuld uitspreken. Ook richting jou. Of zijn we van die christenen dat we wel onze schuld bij de Here belijden, maar dat het dan niet meer naar een ander moet? Nee, de roeping om onze schuld onder ogen te zien. Heel concreet, heel specifiek. Dat uit te spreken naar de Here, maar ook naar de anderen om ons heen. Nogmaals, niet vaag. Niet afdingen. De zonde wat kleiner maken. Want we doen het voor Gods aangezicht. En bij het licht van Gods woord. Zoals de psalm het zingt. Ik beken aan u oprecht mijn zonde. Die overtuigende belijdenis. Ja, er is nog wat met die belijdenis aan de hand. Daar zit een bepaalde vaart in. Hij stelt het niet uit. Hij doet die belijdenis op diezelfde dag. Hoe we dat weten? Nou, dat zien we het antwoord dat de Heer Jezus geeft in vers 9. En Jezus zeide tot hem, heden. Vandaag. Zacchaeus, hij komt tot het inzicht. En wanneer op die dag? Misschien bij het klimmen uit die boom. Of als hij die klacht van het volk hoort en die naar binnen slaat, ze hebben gelijk. Of misschien na de maaltijd, waar hij onderwijs van de Heer Jezus heeft ontvangen. Hoe dan ook. Maar op die dag. Hij heeft er geen nacht meer over geslapen. Maar op die dag. Op die dag komt hij tot die schulderkentenis. Hij spreekt die woorden uit. Ja, wel woorden. Maar het is meer dan alleen woorden. Kijk, wij kunnen heel makkelijk iets zeggen, hè? En de woorden in de mond nemen. Hele grote woorden zelfs. Maar er klinkt hier meer in door. Het is niet alleen een woord, maar het is ook dat hij een handeling verricht. Hij doet het. Het staat er met zoveel nadruk dat het iets is wat hij op diezelfde dag nog in orde heeft gemaakt. Ik geef. Ik herstel. De daad die op diezelfde dag in dat heden gedaan is. Hij stelt het dus niet uit. Want je kunt iets voornemen. Misschien wel aan de avondmaalstafel. Maar als je dan gaat uitstellen, ja, dan is dat fataal. Dat is zelfs levensgevaarlijk. Als een preekje raakt. Als een psalmregel aan de avondmaalstafel naar binnen slaat. Of tijdens zo'n bijbelstudiemoment. Dat je tot het inzicht komt. Het moet anders. Het moet echt anders. Ooit. Het moet echt anders. Ik moet me gaan bekeren. Morgen. Volgende week. Ja, dat is levensgevaarlijk. Want het bekeren van de zonde, dat moet je heel persoonlijk onder ogen zien. En radicaal en concreet. Niet alleen zeggen, maar uitvoeren. Hoe je omgaat met media, je filmgebruik, het lezen van boeken, de plaatsen die je bezoekt, de gewoonten die je erop nahoudt, de vrienden die je aan de hand houdt. Dat je dat in het licht van het woord van God gaat bezien en daarin heel concreet die bekering plaatsgeeft. Want uitstellen, ja, dat wordt afzwakken. Dat wordt afstellen. Maar de zonde voor Gods aangezicht, dat moet je vergelijken met een gifslang. Die gifslang waarmee je in gevecht bent, een gevecht op leven en dood, die je in de greep heeft, die zonde. En als dat niet anders wordt, dan zul je met die zonde ondergaan. En als je nou tot dat inzicht komt, tot het besef, het moet anders, dan is die zonde als het ware even die grip op je kwijt. En wat je dan moet doen? Onmiddellijk doden. Onmiddellijk. Niet uitstellen. Want anders zal die zonde jou doden. Als je een preekje aanspreekt. En als je je zonde heel concreet ziet. en het moet anders, dan is dit het moment. Dan is dat het moment om te breken, radicaal te breken en niet te aarzelen. Om de zonde die in je leven is te doden. Christus zegt het met hele sterke bewoordingen als het gaat om het werk van de bekering en het werk van de voortgaande bekering. Gebruikt hier eens hele krasse woorden. Als je hand je ergert, dat betekent als je hand je maar steeds tot de zonde blijft brengen, hak hem af. Als je oog je steeds weer naar de zonde trekt en dat je de zonde ziet en dat je verleidt, steek hem uit. Want anders zal de zonde in het uiterste je doden. Bekering kan niet anders dan radicaal te zijn. De bekering bij Zacchaeus is overtuigend. Want die gaat heel diep. En die is buitengewoon kostbaar. Zacchaeus, de multimiljonair van Jericho, wat doet hij? Hij bekeert zich. Nou, en dat doet hij door diep in zijn leven, diep in zijn eigen vlees te snijden. Wat doet hij? Hij geeft de helft van zijn vermogen weg aan de armen. Hij geeft zoals het ware de helft van alles wat hij heeft aan de diaconie. Alles wat hij heeft aan geld, wat hij geïnvesteerd heeft in gebouwen, huizen, wat hij gekocht heeft in juwelen, projecten die hij heeft lopen met landerijen, olijfgaarden en wijngaarden waar hij in belegd heeft. Daar zet hij het mes in. Hij geeft de opdracht om dat te gaan verkopen. En de helft van zijn vermogen, dat geeft hij rücksichtloos op die dag weg. Doet hij afstand van. In één keer. En dat raakt hem. Dat kost hem zijn aanzien. En dat raakt hem ook in de manier van leven. Ja, zeg je, maar als je zoveel hebt, nou, dan hou je nog wel wat over. Jawel, maar hij doet nog iets. Hij gaat ook het kwaad wat die andere heeft aangedaan herstellen. En wat hij van een ander gestolen heeft, wat hij van een ander afgeperst heeft, dat gaat hij vierdubbel teruggeven. En zoals het er staat, daar komt het een beetje over dat er misschien een enkeling is die ten onrechte iets wat te veel heeft betaald. Maar zo moet u het lezen, niet lezen. Net andersom. Misschien een enkeling die niet heeft afgeperst. Maar het overgrote deel heeft hij veel te veel laten betalen. En dan legt hij zichzelf de allerzwaarste straf uit de wetten van Mozes op. Want in de wetten van Mozes lees je allerlei vormen van straf die gelden als je iets ten onrechte naar jezelf toegehaald hebt. Maar hij kiest de straf uit die geld voor een ordinaire dief die zich vergrepen heeft aan dat ene lammetje, dat ene schaap van dat arme gezin. 4 keer teruggeven. Radicaal. Als je het allemaal zo op een rijtje zet, dan moet hij in die ene dag zo'n beetje heel zijn rijkdom zijn kwijtgeraakt. En waarom? Nou, de zonde in het leven van Zacchaeus heette geld. Het geld was zijn afgod. En hij had de Heer Jezus in de ogen gezien, dat geweten, als ik daar niet radicaal afstand van doe, radicaal in mijn eigen vlees snijd, dan zal die zonde me uiteindelijk doden, die zal me tot in het verderf brengen. Iets van zo'n radicale reactie zie je later ook in de stad Efeze. Als Paulus daar komt en gaat preken. Die mensen die hangen aan zijn lippen. En ze komen dan naar hem toe met al hun occulte boeken. En dan wordt er een grote boekverbranding georganiseerd. Want die zonde die moet opgeruimd worden. Radicaal. De zonde die werkt als onkruid. Het steekt misschien maar een paar sprietjes omhoog in een gazon. En dat kun je maar niet maar een beetje wegknippen. Nee, er zit een heel wortelstelsel onder. Dat moet met wortel en tak uitgeroeid worden. Broeders en zusters. Wat kost de bekering u, jou en mij? Zijn we tevreden als we ons leven een beetje hebben opgepoetst? Daar kunnen we niet tevreden mee zijn. Het kan niet anders dan radicaal. Het mes moet erin. En dat kost je energie, dat kost je tijd. Dan gaat je geld eraan. Dat geeft moeite om dat te doen. Het kost je reputatie misschien wel. En het raakt je diep in je stijl van leven. En toch, als ik Lucas 19 goed leest, dan lees ik daar geen verdriet, maar vreugde bij Zacchaeus. De zonde die hij uit zijn leven werpen wil en werpen moet, die zonde die een vernietigend vuur is. Hij ziet dat, Zacchaeus, bij het licht van het onderwijs van de Heer Jezus. De zonde in het leven die doorvreet en doorgaat, ja, als het ware in het leven van een patiënt die te kampen heeft met tumoren. De behandeling daartegen is zwaar en heel vaak heel pijnlijk. Maar als die behandeling dan aangeslagen is en de gezondheid komt terug, dan is het toch vreugde omdat de ziekte weg is? Of zijn wij van die christenen, van die kerkgangers die wat heen en weer leven, wat aarzelen? Ja, wel aangesproken zijn misschien door het woord en dan wat opruimen. Geraakt zijn en geroerd met de viering van het avondmaal, maar dan toch, ja, zoals het evangelie dat zegt, als een hond terugkeren naar zijn eigen uitbraaksel. Omdat de zonde je toch te lief is. Omdat het doen van de zonde en het koesteren van de zonde, dat je daar uiteindelijk zo van genieten kunt. En dat je zo traag bent in het werk van de bekering. En dat je aan de tafel, in de kerk of waar dan ook, als het dan wel even spreekt, grote beloften doet. En dan, ja, dan er toch maar op terugkomen. Dan toch maar de zonde aan de hand houden. Toch die ene zonde, dat kan dan toch wel. Zo'n klein stukje van je leven, daar heeft God dan even niks over te zeggen. Daar kan ik me koesteren, verwarmen en genieten en vreugde vinden in iets wat buiten God en buiten zijn dienst ligt. Die ene zonde, dat is een gifslang. En die zal je bijten en naar de ondergang brengen. De vraag is, wat geeft nu het meeste verdriet? Als je je leven overziet met alles wat erbij gekomen is, ook als het gaat om de zonde. Is het dat je dan terugkijkt en zegt, wat heb ik mijn tijd verspild aan dingen die zo waardeloos zijn in het licht van het evangelie, dat je daar verdrietig over bent? Of ben je verdrietig vanwege het verlies van de zonde? Dat is de vraag waar we allemaal voor onszelf maar eens antwoord op moeten geven. Nu naar het derde, het openlijke karakter van het volgen van Jezus. Bij Zacchaeus wordt alles anders. En het is zichtbaar. Ik lees nergens dat Zacchaeus gestopt is met zijn werk. En als u het onderwijs leest van Johannes de Doper, ook aan de tollenaars, dan geeft hij de opdracht, vraag niet meer dan dat redelijk is. Houd je gewoon aan de tarieven zoals die zijn afgesproken. En Zacchaeus heeft daarna zijn werk als tollenaar, als hoofd van de tollenaren, voortgezet daar in die bloeiende handelsstad Jericho. En toch anders. Van nu af aan eerlijk en redelijk. Het is anders geworden in zijn huis, in zijn gezin. Het dienen van de Heere staat voorop. Het is anders geworden ook met alle die hij aanstuurt. Niet gericht op zoveel mogelijk geld naar binnen halen en mensen af te persen. Maar gericht op de norm van Gods woord. En het is niet zo dat er heel veel uit het leven dan weggaat. Nee, er verdwijnt iets, maar er komt iets anders voor terug. Van het negatieve, van het donkere en van het duistere wordt het positief, wordt het licht. Want hij stopt met stelen en begint met geven aan de armen. Het geld is niet meer de meester die hem in de greep heeft. Maar het geld is voor hem nu een dienstknecht waarmee hij goed kan doen voor anderen, om in liefde naar anderen om te zien. Hij legt de zonde af, maar doet die nieuwe gerechtigheid van God aan. Het zondige leven, dat wisselt hij in voor een leven met God. Was hij eerder gericht op zijn eigen eer en zijn eigen positie en zijn eigen glorie? Nu is alles gericht op de eer en de verheerlijking van Gods grote naam. Was zijn leven eerder uiteindelijk maar bitter? Nu is zijn leven goed geworden. Niet meer gericht in de zonde, maar gericht tot het goede. En om met de woorden van Jacobus te zeggen, wat doet Zacchaeus? Hij toont aan de Here, hij toont aan Christus zijn geloof door zijn werk. En dat geeft vreugde. Vreugde bij Zacchaeus, maar ook vreugde bij de zaligmaker. Want hier ziet Jezus Christus vrucht op zijn eigen werk. Hij ziet geloof en hij ziet bekering. Want alleen zo kun je die uitroep van de zaligmaker verstaan in vers 9. Die is een uitroep vol van vreugde. Heden is in deze huizen zaligheid geschied. Nademaal ook deze een zoon van Abraham is. Vreugde, grote vreugde uit de mond van de zaligmaker. Want Zacchaeus toont het geloof in zijn werken. En laat zien dat hij een zoon van Abraham is. Opnieuw de brief van Jacobus. We hebben het gelezen. Toon mij uw geloof uit uw werken. Het geloof dat Abraham tot rechtvaardigheid, dat de Heere dat tot rechtvaardigheid rekende, toonde hij door juist gehoorzaam zijn aan het gebod en de Heere gehoorzaam te volgen. Die dag in Jericho, inderdaad onvergetelijk, want daar werd zichtbaar in het leven van Zacchaeus, die hoofd van de tollenaars, die zondaar, een berouwvol geloof en een gelovige bekering. Het evangelie nodigt ons uit allemaal uit om te komen zoals we zijn. En tegelijkertijd wel met die opdracht, die aansporing, om niet te blijven zoals we zijn. U ziet dat in dat kleine woordje, het ene woord, wat we tweemaal zien in vers 8, dat woordje Here. Zacchaeus die de zaligmaker aanspreekt met Here, als bezitter van zijn leven, als degene die het uiteindelijk voor het zeggen heeft. Wie Jezus Christus erkent als zijn zaligmaker, moet hem ook erkennen als Here over alle terreinen van zijn leven. Het volgen van koning Jezus vraagt om gehoorzaamheid. Zien we dat werk ook in ons leven? Ze zien op de tekenen van brood en wijn wat het hem gekost heeft, wat hij ervoor over had om zondaren zalig te maken. Zien we dan daarin ook de roeping om hem te dienen vanuit de liefde? Nee, niet om iets te verdienen, maar om koning Jezus echt te volgen. Hij die gekomen is om op te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Is hij, koning Jezus, ook die lof en die hulde van ons in ons leven niet meer dan waard? Amen.